Hoofdstuk 7. De zoektocht en de landing. Voelde zij een dreigende onwil om ooit ergens aan te landen. Dick Helenius. Bovenstaand citaat schreef Piet voor mij op aan het eind van het intakegesprek. Piet was psychoanalyticus en gaf psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Na een uurtje praten pakte hij een lege envelop, schreef dat citaatje erop en gaf het me mee. Ik sleepte het jaren met me mee en nu hangt het al heel lang ingelijst aan de muur. Lijkt een soort van aangeland, maar toch denk ik nog steeds, als ik naar dat ingelijste envelopje kijk, ja, nog steeds een dreigende onwil. Antonio, 50, is een professioneel violist en componist. Hij heeft de hele wereld rondgereisd om concerten te geven, zowel solo als in orkesten en combo's. Hij stuurde me online een verzoek om hem te helpen, nadat hij al mijn video's op mijn YouTube-kanaal bekeken had. Als wij met de eerste sessie beginnen, is hij net 50 geworden. Hij is helemaal vastgelopen en nauwelijks in staat om de deur uit te gaan. Hij woont weer bij zijn ouders in Northern Carolina en hij wordt verlamd door angst en slapeloosheid. Hij probeert af te kicken van Prozac en Trazodon, maar heeft al een week helemaal niet geslapen. Wat is jouw probleem, vraag ik. Intense angst, podiumvrees, faalangst, paniek, slapeloosheid, zegt hij. En angst voor autoriteit, zoals een dirigent. En hij is overgevoelig voor geluid, licht, alles. Ik wil vluchten en durf de deur niet meer uit. Ik wil van de pijn af. Hij is niet suïcidaal. Daar vraag ik meteen naar. Van de pijn af willen is niet hetzelfde als er een eind aan willen maken. En ik wil weten of hij een gevaar is voor zichzelf. Ik voel een diep verdriet. Ik huil om alles en maak me zorgen om mijn ouders. Een wanhopig gevoel van eenzaamheid, isolement. En ik ben bang dat het niet meer goed komt. En dat ik de rest van mijn leven afhankelijk zal zijn van antidepressiva en slaappillen. Van pillen die niet eens helpen. Tijdens de eerste gesprekken komt het verhaal eruit. In Antonio werd op jonge leeftijd muzikaal talent ontdekt. Hij is de oudste zoon in een gezin dat eind jaren 70 uit Nicaragua naar de USA vluchtte. Zijn ouders deden alles voor zijn opleiding aan het conservatorium. Al zijn tijd en energie ging naar het vioolspelen. Hij was niet alleen bang om te falen en zijn ouders teleur te stellen, maar hij droeg ook de last op zijn jonge schouders om op te treden bij allerlei gelegenheden. En te bewijzen hoe vrij en blij hij was in het nieuwe land waar hij zich helemaal niet thuis voelde. De angst van een vluchtelingkind kun je niet wegspelen, net zo min als verdriet en familietrauma's. Al ben je nog zo'n getalenteerd wonderkind, wat hij zelf ook nog eens serieus betwijfelt. Muziek was zijn leven geworden en hij speelde wereldwijd in gerenommeerde orkesten. Na jaren op zijn tenen lopen is hij het plezier in muziek maken totaal verloren. Hij laat zijn viool al maanden links liggen. Hij dacht aanvankelijk dat het een midlife-crisis was. Maar het wordt alleen maar erger. Hij heeft een periode flink gebloot en daar werd het niet beter van. Dit heeft een soort psychose veroorzaakt, waardoor hij panisch werd. In 8 online Skype-sessies houden we grote schoonmaak. Ik leer hem tappen op pijnlijke herinneringen en help hem trauma's en beperkende conclusies op te ruimen. En die te vervangen door andere emoties en er een nieuwe betekenis aan te geven. Hierdoor gaat hij weer geloven in zichzelf, de wereld, het leven en zijn mogelijkheden. Omdat hij slecht slaapt en vroeg wakker is, doen we de sessies om 5 uur in de ochtend in zijn tijdzone. Dat is om 11 uur mijn tijd. En dan slaapt de rest van zijn familie nog en kan hij ongehoord zijn verhaal doen. En dan komt het moment dat hij de deur uit moet. Exposure. Het vermijden van angstige situaties is geen oplossing. Integendeel, de angst zit in je hoofd, in je gedachtenwereld, en die groeit bij gebrek aan ervaring met een andere werkelijkheid. Zoals ik al eerder vertelde, erop af. Maar dan is het voor mij best lastig dat hij zo ver weg is. Ik kan op zo'n afstand uitsluitend via videogesprekken met hem praten. Ik kan niet met hem mee. Ik kan hem niet aanraken. Al die kleine gebaartjes of een bemoedigende glimlach. Een glaasje water aanbieden, een kopje thee inschenken, tissue aanreiken of iemands tranen afvegen. Dat zijn de kleine tekenen van iemand laten weten dat hij of zij niet alleen is. Dat je erbij bent. Ik doe ze automatisch en vind het fijn om te doen. Om een grapje te maken als ik iemands mascara afveeg. Het gaat vanzelf en in online sessies mis ik dat. Desondanks werkt mijn methodiek even goed online. Want alle vervolgstappen doen we allereerst in het hoofd, in verbeelding, in fantasie. Want het lichaam weet het verschil niet, dus zo kan hij het helemaal meemaken. Niet alleen in het hoofd, maar iedere stap die hij zich voorstelt, voelt hij in zijn lichaam. Ja, hypnose werkt en je hoeft er niet voor te liggen of voor rond te zweven. Het werkt als je rechtop zit en klaar wakker bent. We doen het allemaal. Maar meestal weten we niet dat we het doen. Ik gebruik het bewust en vertel het er ook nog eens bij. Ik laat Antonio de hele weg naar buiten eerst gedetailleerd beschrijven. Vanaf zijn voordeur laat ik hem de hele route ervaren. Wie hij waar tegenkomt als hij de trap afloopt. Waarbij ik bij alle emoties die dat oproept direct interveneer. Ik geef hem bij iedere emotie instructies om te kloppen op zijn gezicht. Ik geef hem exacte aanwijzingen voor de juiste meridianen. De instructies houd ik simpel en direct. Ik noem geen meridianen of spieren, maar wijs de plek aan. Dat bevordert het lekker loslaten en werkt ontspannend. Mijn manier van praten zorgt dat hij zich veilig voelt. Hij weet dat ik bij hem ben. Zo kan hij iedere angst herbeleven, doorleven en loslaten. Zo help ik hem de angst te vervangen door rustgevende en versterkende emoties. Ik heb hem namelijk tevoren tot in detail gevraagd waar hij gelukkig van wordt. Dus dat fiets ik erin op het juiste moment. Als iemand zegt, als ik thuis blijf komen de muren op me af, zeg ik altijd, blijf vanavond thuis en wacht op wat er gebeurt. Ik weet namelijk dat muren niet bewegen. Angst zit in je hoofd. Jezelf confronteren is in zulke gevallen de beste oplossing. Je moet het leven ervaren en je angst tegemoet treden. Dat was ook met Antonio het geval. Ik begeleidde hem in trance de eerste stappen het huis uit. Tijdens deze geleide reis komt Antonio in het trappenhuis de schoonmaker tegen. Een grote man die hem vriendelijk en bemoedigend toelacht. Die man kom je niet tegen als je binnenblijft. Of het nu werkelijk gebeurt of in fantasie maakt niet uit. Het is een versterkende ervaring. Wij zijn online in gesprek tijdens deze wandeling die in zijn gedachten plaatsvindt en die hem mij vertelt. Ik wandel met hem mee en ook in mijn gedachten ontstaan beelden. En ik bevestig alles wat hem goed doet voelen. En ik help hem alles wat hem tegenhoudt weg te kloppen. Zo veranderen we het in zijn emotionele veld. Alle strijd wordt eerst in de geest gestreden. Jeanne d'Arc. Tijdens een van zijn eerste trips buitenshuis vindt hij een baantje. Hij wordt machinist van een kindertreintje in een winkelcentrum in de buurt. Ooit zou hij hier niet opgekomen zijn en vooral angst door de drukte ervaren. Maar nu is zijn aandacht gericht op de kinderen in het treintje die genieten van hun ritjes. Het doet hem goed en hij wordt er zelf vrolijk van. Het lukt hem niet altijd om te gaan, maar het gaat hem steeds beter af. Na de zomer zet Antonio een paar flinke stappen, letterlijk en figuurlijk, een doorbraak. Hij pakt zijn viool weer op en aanvaardt zelfs een aanbod van het orkest waar hij eerder in speelde. Hij is weer in staat het wat luchtiger aan te pakken. Natuurlijk ben ik heel blij met het resultaat. Ik heb hem hard geconfronteerd en hem in de modder laten zwemmen. Dat moet soms ook even. Net lang genoeg om er voor altijd uit te willen blijven. Soms wordt hij nog door zijn angsten bevangen, maar hij weet dat hij er niet voor kan weglopen. Recht erop af is mijn advies. Dat doet hij nu, soms met angst en beven. Ongeacht hoe onze angsten ontstaan zijn, er is altijd een manier om er van af te komen. Als je het echt wilt en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Als je dapper genoeg bent om hulp te vragen. Antonio wilde weer durven reizen en hier hebben we werk van gemaakt in de sessies. Hij is naar Mexico gevlogen waar hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Een dappere man, un hombre valiente. Antonio wilde graag iets extra's geven en gaf me de rechten om zijn muziek te gebruiken. Hij wilde contact houden, dus we spreken elkaar af en toe via Skype. Hij heeft me gevraagd om naar Mexico te komen om mij training en sessies te geven. Faalangst komt veel voor in zijn beroepsgroep en het drukt zwaar op professionals, zegt hij. En hij wil dat zulke mensen mij weten te vinden. In 2019 is hij zich weer gaan verdiepen in de schilderkunst. De viool was niet mijn eerste keus. Schilderen was mijn eerste liefde. En hij helpt zijn vrouw in de promotie van haar bloemenbedrijf. Hij vertelde me dat zijn angsten volledig verdwenen zijn en dat hij zich nog nooit zo goed gevoeld heeft. All thanks to you, Jeanette. Begin 2021 omarmde hij zijn viool weer met enthousiasme. En nadat ik zijn nieuwe videoserie zag en erop reageerde, zei hij: "Yes, I have a new surge of creative energy in my being." Hij reist zo nu en dan weer naar de States om weer te spelen met het orkest waar hij jaren werkte. Tussen de sessies door schreef Antonio reviews op Google en Facebook, zoals: "Jeanette is een combinatie van kennis en geduld en een oprechte toewijding om anderen te helpen genezen. Met haar hulp en aanmoediging ben ik op weg om mijn leven terug te krijgen. Ze is een zeer bekwaam therapeut. Ik ervoer paniek en angst voor van alles, maar zij kon tot mij spreken op een manier die mij de moed gaf om risico's te nemen en mijn angsten onder ogen te zien. En wanneer ze zag dat ik mijn best deed, maar niet meer kon, was ze zorgzaam en empathisch. Ze gaf me ruimte om mijn gedachten uit te spreken en zelfs om het oneens met haar te zijn. Want ze is zelfverzekerd en bescheiden tegelijk. Met Jeanette voelde het nooit alsof ik een sessie had met een therapeut. Zo eentje die een dogmatische serie van standaardmodellen volgt. Zij is vloeibaar, flexibel en intuïtief. Ze voelt de diepste behoeften van de cliënt en stemt daarop af. Ik ervoer haar meer als een goede vriendin voor wie ik me moeiteloos opende met mijn diepste angsten en twijfels. Dat is nog eens een gave. We moeten verder, dus we bouwen een overlevingssysteem op. En de beste manier is niet meer voelen. Niet dat het echt mogelijk is, maar wij zijn in staat om herinneringen weg te stoppen. In ieder geval uit ons bewuste dagelijkse brein. We gaan over tot de orde, of de chaos, van de dag. We willen het niet meer voelen. Want wat heb je aan pijn voelen? Het vreet je op, het knaagt aan je. Zonder dat we het beseffen, knaagt het verder, zelfs als wij denken het vergeten te zijn. We passen ons aan en we krijgen regels en straf als we niet aan de regels voldoen. En er is een beloning voor wie er wel aan voldoet. Van huis uit leerde ik altijd doorgaan, wat er ook gebeurt. En dat deed ik, zolang het lukte. Als je nooit alleen bent, is het makkelijker om onderliggende emoties te ontkennen. Voor sommige mensen is dat de oplossing. Zorg dat je nooit alleen bent, want wanneer je alleen bent, dan ben je met jezelf. En dat moet je ten alle tijde zien te voorkomen. Of je bent voortdurend op zoek naar leuke dingen doen, als er maar geen stilte valt. Alcohol drinken, vaak en veel. Daarmee lukt het ook beter om onderliggende emoties te ontkennen. Je verdooft jezelf op welke manier dan ook. En alcohol schijnt op den duur volledige stukken van je brein te doen oplossen. Ideaal, toch? In onze cultuur is dat geaccepteerd en wordt het zelfs aangemoedigd. Officieel niet natuurlijk, maar wel in de wandelgangen. Alcohol drinken is een soort van normaal. En als je niet meedrinkt, ben je niet gezellig. Ik heb dat zo vaak gehoord. Joh, drink nou iets gezelligs. En thee wordt in sommige kringen helemaal niet gezellig gevonden. Dan blijf je veel te nuchter. Er zijn veel middelen en mogelijkheden om je onderliggende emoties te ontkennen. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Ik leidde mezelf voortdurend af, want ik moest door. Ik moest verder leven, ook al heb ik er soms echt geen zin in. Soms begrijp je zelf niet wat je dwars zit, of dat je onderliggende emoties hebt die je leven ongemakkelijk maken. Soms weet je niet wat je met jezelf aan moet, of je denkt gewoon veel na en weet veel. Dat kan je isoleren. Ik had het niet door. Ik had al van alles en nog wat gedaan om mijn onderliggende emoties op te ruimen. Ik was echt al jaren op een zoektocht waarin ik vele therapieën en methoden leerde toepassen. Allereerst op mezelf en daarna op anderen. Ik werd zodoende een zeer bekwaam therapeut, trainer en retraitebegeleider. Ik ben wel wat gewend, dus iedereen kan goed zijn of haar verhaal kwijt. Ik schrik niet zo snel ergens van. Dus bij mij ben je veilig met je diepste geheimen. En ik help je ze lekker los te laten. Blijkbaar moet je er ook aan toe zijn om onderliggende emoties los te laten. Al doe je nog zo je best, het leven laat zich niet forceren. Je moet openstaan voor verandering en je kunt je kansen grijpen wanneer die zich voordoen. Opleidingen en therapieën hielpen mij wel vooruit, soms niet. Ik heb ook echt rare dingen uitgeprobeerd, want er is ook een hoop onzin op de markt. Met alle risico van dien. Van bijna alles werd ik wel een beetje beter. Maar de ware ommekeer kwam met een klap. Boem. Moet ze maar luisteren, zei mijn broertje van 3 toen de deur dichtviel en mijn vingertopje afbrak. Dat is dik 50 jaar geleden en hij had wel een punt. Mijn moeder had al een paar keer geroepen dat ik boven moest komen en ik had niet geluisterd. Ik had ook een punt. De punt van mijn linkerpink bungelde losjes heen en weer. De Landing. Het vervolg van de Trauma Live Show. Ik ben een gevorderd, gecertificeerd professional in van alles en nog wat. Deze titel heb ik niet zelf verzonnen. Ik ben professioneel trainer en hypnotherapeut. Ik mag mijzelf een stressrelease specialist en gedragsspecialist noemen. Dat doe ik niet zo vaak, want het zijn nogal veel woorden. Maar het is wel waar. Ik kan het allemaal en nog goed ook. Ik heb trauma bestudeerd. Ik weet hoe trauma ontstaat, hoe je het kunt creëren en versterken en hoe je er vanaf kunt komen. Ik onderzoek en bestudeer al vele jaren hoe het brein werkt. Het geestelijke, kwantumfysica en zoveel meer. Nu zit ik er middenin en ik grijp de kans om deze ervaring te gebruiken met beide handen aan. En in de stille hoop dat het dan bij een eenmalige, bijzonder boeiende ervaring blijft. Elia en ik hebben elkaar het jaar ervoor ontmoet in Athene. Zij deed de level 1 training en ik assisteerde in het seminar. Nu logeerde ik in haar appartement aan zee en ik had haar al enkele sessies gegeven. Eigenlijk zouden we deze dag gaan wandelen in het Troodosgebergte en daarom stond ze al voor de deur toen ik van de trap afviel. Dus in plaats van naar de bergen bracht ze me naar de kliniek. Ze heeft die dag ook al op me getapt. Nu gaat ze mij een sessie geven. Dat heb ik haar gevraagd omdat ik dit trauma zo snel ik kan wil loslaten. Het is verleden tijd en ik wil dit niet keer op keer herhalen. Dat is zinloos, maar ik heb de hele tijd flashbacks van de val. Ik tap erop wanneer dat gebeurt. Het ergste is het beeld van de voet. Wanneer ik in gedachten dat beeld zie, kan ik de pijn weer voelen en gaat er een rilling door mijn hele lijf. Iedere keer weer. En dat beeld komt steeds terug, zonder dat ik ervoor kies om daaraan te denken. Er is geen reden om die angst en de schok bij me te houden, dus laten we daaraan werken. Elia wil de sessie vrijdag met me doen, want dan heeft ze meer tijd, maar ik vraag haar of het alsjeblieft vandaag kan. Nee, ik heb er absoluut geen zin in. Ik heb nooit zin in mijn eigen sessies, maar ik weet dat het werkt en dat het altijd verlichting geeft. Met alles wat ik kan, weet ik ook dat ik dit niet alleen kan en ik ben zo dankbaar dat mijn gastvrouw mij wil helpen. Ik vertrouw volledig op het proces en ik weet dat zij weet wat ze moet doen. Het is een vrij duidelijk en eenvoudig proces. Ik zou zelfs de vragen kunnen uitschrijven en iemand op straat vragen ze aan me te stellen. Ook op straat zal er dan resultaat zijn. Maar het voelt toch veiliger bij iemand die dit werk al kent. Vooral om begeleid te worden door iemand die niet bang is en die bij je blijft, wat er ook gebeurt. Dat is nog belangrijker dan dat die persoon alle technieken kent. En hoe meer je begrijpt van hoe het werkt en hoe meer ervaring je hebt, hoe beter het gaat. Ik weet ook dat ik sneller werd in het begeleiden van het proces naarmate ik het vaker deed en beter begreep. Want het is niet per se belangrijk dat de begeleider precies weet wat er gebeurd is. En die hoeft ook niet exact te begrijpen wat er omgaat in de gedachten van de cliënt. Dat is een groot misverstand bij veel therapeuten. Het onderbewuste is veel sneller. Dus je kunt gewoon tegen de klant zeggen, ga daar naartoe. Dan zie je in het gezicht, de lichaamstaal of in de ademhaling of er iets gebeurt. En in hun woorden hoor je wanneer ze daar zijn, in die herinnering. En ik hoef niet te weten waar ze zijn. Alleen checken hoe sterk de emotionele reactie is. En hen begeleiden in het loslaten tot het totaal weg is. Dat is het proces waar ik zo van houd en waarin ik zo goed ben geworden. Vandaag ben ik aan de beurt en ik heb er zin in. Terwijl ik er geen zin in heb. Omdat ik weet dat het proces werkt wanneer de klant wil veranderen, vertrouw ik er makkelijk op. Ik heb het vaak gedaan. Ik weet niet meer hoeveel sessies ik gehad heb. Ik ben gestopt met tellen. Ik weet dat Elia genoeg weet om mij een sessie te geven. En als ze ook andere methodes wil gebruiken, kan me dat niet schelen. Ik weet dat ze ook iets doet met Louise Hay en andere trainingen gedaan heeft. Dus het kan alleen maar beter worden en ik heb hulp nodig. Ik zeg tegen Elia dat ik haar volkomen vertrouw en dat ik weet dat ze goed is en dat er geen reden is om de sessie uit te stellen. Als ik haar praktijkruimte inhinkel, heeft zij een constructie gebouwd met twee stoelen, één voor mij en één voor mijn been. Er staat water en we zijn er klaar voor. Ik vraag haar om, wat ze ook gaat doen, naar dit incident met de voet te gaan. Ik vraag haar geen tijd te verspillen aan een uitgebreide intake en al het gedoe eromheen. Oké, zegt ze, en ze vraagt me, why are you here? En ik zeg, because of this. En ik wijs naar de voet in het gips in de stoel. Ik wil dit trauma deze herinnering veranderen. Ze stelt enkele vragen die goed zijn, maar ze geeft me geen tijd om ze te beantwoorden. Dus ik zeg, you're doing good, great question, but please go slower, so I can find the answers. Ik weet dat het feit dat ik langzaam ben niet zozeer komt door de taal, maar omdat ik kinesthetisch ben. Dus ik heb tijd nodig om wat ik voel te beschrijven in woorden. Ze vraagt iets en ik voel dat ik mijn vader ben, die zijn vader ziet als een gigantische kracht. Heel rustig en heel vredig. Mijn bewuste geest denkt, hè? Dat was nooit het verhaal. Maar dit voelt goed, dus ik laat de gedachte van het verhaal voor wat het was. Elia stelt snel vragen en ik zeg, I don't know, but this looks good and feels good. Calm, very strong. There's no problem here. In antwoord op een volgende vraag vertel ik haar over het vallen een paar dagen geleden en over hoe ik op de trap zat en keek naar mijn been en dacht aan wat ik door de telefoon tegen haar zei. I am on the stairs and something is completely wrong here. En dan vraagt ze mij, when did that happen before? Do you have any memory of that? Ze vraagt of zoiets eerder gebeurd is en of ik daar een herinnering aan heb. En in minder dan een seconde is daar het antwoord en ik denk, nee hè, niet dat. Maar ik zeg, yes. Want ik heb exact zo'n herinnering. Ik sta op de trap en weet dat er iets vreselijk mis is. Hevig, snikkend en snotterend vertel ik Elia wat ik me herinner. Ik was net 14 jaar. Het was zondagavond. De vriend van mijn zus was net weg en er werd gebeld. Ik dacht dat hij teruggekomen was, tot ik mijn moeder hoorde gillen. Jeanette, het is je vader. Bel de politie. Het was mijn vader, vergezeld door twee van zijn vrienden. Twee kerels die toekeken hoe mijn vader probeerde mijn moeder het huis uit te trekken en van de trap af te gooien. Althans, zo heb ik het altijd begrepen. Dat was zijn doel. Hij kwam om mijn moeder kapot te maken. Het werd een slachtpartij. Mijn zus en broertje kwamen op de herrie af. Ik schreeuwde en belde ik weet niet hoeveel keren de politie. En het duurde een eeuwigheid voordat ze kwamen. Mijn moeder had al 100 keer onderaan de trap kunnen liggen, maar ze vocht als een leeuwin. Ze duwde hem van haar af en kreeg de deur weer dicht. Maar hij beukte erop los en kwam dwars door de deur heen. Niet helemaal, want wij sloegen op hem in. Mijn zus was zo wijs om het broodmes waarmee ik uit de keuken kwam uit mijn handen te nemen, vertelde ze later. Maar stokken, buizen en een granieten asbak werden goedgekeurd. We droegen van alles aan waarmee we mijn moeder bewapenden en we sloegen er zelf ook flink op los. De granieten asbak, een vaderdagcadeautje, gaf de genadeklap. En voor hij in elkaar zakte, duwde mijn moeder hem terug door de opengespleten voordeur. De politie ving hem op en bracht hem naar het ziekenhuis. Nooit zou ik de lafaards vergeten die toekeken en die ons niet hielpen. Wij waren kinderen van 16, 14 en 9 jaar oud. Met horten en stoten spuugde ik de herinneringen uit, terwijl Elia tepte en tepte. Laat het los en laat het gaan. Ik weet niet meer hoe en wat ze zei, maar ik had in jaren niet zo gehuild. Het kwam van heel diep en het was enorm bevrijdend. Wat zo bevrijdend was uiteindelijk, was de erkenning aan mezelf dat ik ondanks alles zoveel van mijn vader hield. En dat ik dat nooit geweten had. Ik heb mijn leven lang gehoord hoe vreselijk hij was, wat er mis met hem was en dat ik op hem leek. Ik heb jarenlang naar mijn moeder geluisterd die iemand nodig had voor haar verhaal. Mijn vader was hartstikke verknipt. Hij zou de laatste zijn om dat te ontkennen. Emotioneel is hij misschien nooit verder gekomen dan een 5-jarige verwaarloosde kleuter. Want dat was hij ooit. En vanaf dat niveau functioneerde hij en ging hij om met zichzelf en de wereld. Het is mijn invulling, want ik heb het hem niet gevraagd. En als ik hem vragen stelde, veel later in ons leven, snapte hij daar niet veel van. Hij deed zijn best om eerlijk antwoord te geven. Maar hij had nog nooit nagedacht over het verleden of over zijn gevoelens op een manier waar ik iets mee kon. Na de vechtpartij liet mijn moeder een andere lastpak binnen, omdat ze bang was dat mijn vader nog eens langs zou komen. Begrijpelijk, maar ze haalde hiermee een nog groter probleem in huis. Voor verwerking van onze angst en pijn was geen plaats en geen ruimte. Wij leerden het weglachen, zongen er flauwe liedjes over en gingen door. Niemand vroeg ernaar en niemand had het er nog over. De deur werd gerepareerd en aan ons viel niets te repareren. Tenminste, daar hadden we nog nooit van gehoord. Op mijn 20ste koos ik voor de sociale academie. Ik kreeg intervisie en supervisie en bestudeerde de mens. Ik ging werken in de psychiatrie, de crisisopvang en bij de kinderbescherming. waardoor ik jaren vast bleef zitten in dezelfde shit, maar wel leerde dat je erover kon en mocht praten. Zo probeerde ik met mezelf en mijn traumatische herinneringen in het reine te komen. Tegelijk was ik aan het overleven door te proberen te vergeten. Maar dat lukte nooit. Als 7 straten verderop iemand zijn stem verhief, zat ik rechtop in de alarmfase. Ook al wist ik dat het niet om mij ging. Als ik dacht dat ergens iemand bedreigd werd, had ik altijd het gevoel dat ik daar iets aan moest doen. Daarom werkte ik in de crisisopvang. Niet echt een keuze, meer een automatisme. Ik deed waar ik goed in was geworden, maar leuk was het niet. Altijd dreiging en altijd moeten helpen, daar had ik speciale antennes voor. Toen ik daar doodmoe van was, besloot ik om mijn ontslag te nemen. Ik nam een paar maanden Griekse les, kocht een ticket en vertrok voor onbepaalde tijd. De beste beslissing van mijn leven. Zijn er voorwaarden voor hypnose? Rob de Groof. Je kunt enkel iets oplossen met hypnose als de persoon zelf klaar is voor de verandering. Als de persoon niet klaar is voor de verandering, dan gaat er niks gebeuren. Ik wil dat iemand bij mij komt en dat hij al weet welke verandering dat hij wil. Als er één ding is dat ik niet graag doe, is het werken met het bewustzijn. Ik wil mensen hypnotiseren en werken met het onderbewustzijn. Ik doe ook geen intakegesprek of pre-talks. Dan kan je niet elk probleem aanpakken, omdat de cliënt heel duidelijk zicht moet hebben van wat het probleem is. En als ze eerst nog in 4 sessies moeten gaan uitzoeken wat dat effectieve probleem is, en dat hij misschien nog wel of niet wil veranderen, dan moet hij eerst bij een andere therapeut terecht. Ik had recent nog een cliënt waar ik 2 sessies mee gedaan had rond alcoholmisbruik. En die stuurt mij een bericht dat hij weer hulp nodig heeft, want zijn vrouw heeft hem betrapt op drinken. En ik heb hem geantwoord dat als hij zichzelf volledig wil droogleggen, dat moet hij zo en zo even met de dokter bespreken. Want iemand volledig droogleggen is niet zo goed voor het lichaam. En ik zeg, als jij enkel wil stoppen met drinken omdat jouw huwelijk onder druk staat, dan kan ik niks doen. Als je betrapt bent op drinken, dan ben je niet klaar om te stoppen. Met hypnose kun je heel veel doen, maar de persoon moet zelf klaar zijn voor de verandering. Dat is volgens mij de belangrijkste voorwaarde. Ina Oostrom. Bij iemand met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis of psychoses bestaat het risico dat klachten erger worden. Als mensen medicijnen gebruiken, zeg ik altijd dat ze contact moeten opnemen met de huisarts. Zo nodig betrek je de behandelend psychiater erbij. Steeds meer huisartsen zijn bekend met mijn therapie. Er wordt ook steeds meer doorverwezen bij klachten zoals prikkelbare darmsyndroom en talloze andere klachten. Die staan gewoon in de handboeken psychologie om daar hypnotherapie mee te doen. Ik geef opleidingen aan artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en psychologen. Kim Jewell zegt, ik laat mijn cliënten altijd weten dat zij de leiding hebben over de sessie en dat, als een deel van hun psyche niet bereid is om iets te accepteren, de geest het niet zal doen. En dat is waardoor het echt veilig wordt. Maar wat ik leuk vind aan de manier waarop we het doen, is dat we de cliënt de empowerment geven om dat voor zichzelf te doen. En dus weten ze ook dat ze verantwoordelijk voor de sessie zijn. Ze kunnen het op elk moment stoppen. Ze hoeven zichzelf niet opnieuw te traumatiseren. In feite wordt het door wat we doen zeer bekrachtigend. Ze komen uit die sessie en zeggen, ik voel me lichter, ik voel me sterker. Ik weet niet eens waarom dat me in de eerste plaats stoorde. Ik check altijd voordat we terug in de tijd gaan, waar ze het door willen vervangen en hoe ze weten dat ze dat kunnen. Want vaak is het overlevingsmechanisme dat de weerstand op zijn plaats probeert te houden er, omdat ze zich niet eens meer een leven zonder de problemen kunnen voorstellen. Dus ze moeten helpen dat beeld te schetsen van hoe het anders kan. Martijn Groenendal zegt op de vraag, zijn er voorwaarden voor hypnose? Ja, als iemand, zodra hij of zij over zijn trauma praat, een paniekaanval krijgt, dan moet je een paar tussenstappen plaatsen. Om eerst die persoon krachtiger te laten voelen en dan te laten kijken naar een oude situatie. Denk aan dissociatie, aan veiligheid. Je kan vragen, wat heb je nodig om hieraan te kunnen werken? Wat gaat het je opleveren als je dit probleem niet meer hebt? Dus eerst werken aan de mindset over het trauma. Dat moet soms eerst veranderd worden. Laat staan de mindset die in het trauma is opgedaan. Daarnaast zou je iemand gerust moeten stellen, waardoor we kunnen kijken naar wat er is gebeurd in een trauma. De E van emoties vervangen. Niks van je moet het een plekje geven of leer er maar mee leven. Lekker loslaten die handel. Knip. Dat plekje geven en ermee doorleven is helemaal niet nodig. Als je weet hoe, dan ga je naar het verhaal terug. Zoek daar de emoties en dat is helemaal niet moeilijk, want die ploppen vanzelf op. Daarom moeten we ook altijd zo hard drinken als we dat niet willen voelen. Ze liggen voor het oprapen als je even je best doet. En als je ze hebt, kun je ze loslaten. Plus, 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 belangrijk, direct vervangen door andere emoties. Van blij en lachen en vrolijk en zo. Serieus, kun je zo doen. Heeft niemand last van en jij wordt er beter van. Letterlijk veel beter. 1. Welke emoties komen bij jou steeds bovendrijven? 2. Merk je dat het niet lukt om ze weg te duwen, hoeveel je ook drinkt of snoept of werkt? 3. En stel je eens voor hoe je leven is als je deze emoties kan wegknippen. Ga er maar weer even voor zitten. Schrijf ze op of schilder ze uit of teken ze uit.